Gottes Namen mit dem Meer. Straks als het Jezus terugkomt, zullen opstaan en met hem meegaan. Als Jezus komt.
Dat is een goed plan. Zeg maar één komen, want we zijn wel in de zon. Gelukkig dat we het
Hallo.
Want het kogel is er niet. Ik weet niet wie het speelt, hè? Zullen die mensen op zijn nog een keer doen? Voor mij is het, ik moest er even inkomen. Toevallig is het nou dat de speelt ook nog. Die.
Die is toch?
Ja. Dat zeg ik, ik gestaan met Paul te oefenen. Dus ik heb gisteren gewoon de G gespeeld. Dus. Ja, dat is voor de pub, voor de publiek bij het PWP.
Het is koffie.
Koffie? Oh, lekker.
Het is koffie. Yes.
Koffie.
Ja.
Ja,
lijkt me heel leuk.
Een piano op plaats van open.
Ja?
Ja, anders.
Ja, dan moeten we nemen en leven laten en dan moeten we die andere daarmee even doen.
Nee. Samen kan ook natuurlijk ook beter. Alleen dan moet het overal gestemd zijn met de piano. Dat is vaak nog een probleem.
Goedemorgen, goedemorgen.
Goedemorgen. Wil je ons nog soundchecken?
Ja.
Oké. Okay. Ja, achterin, die meneer die achterin zit. Wil je aan de andere kant kijken? Andere kant kan je misschien. Aan de andere kant kan je hem wel zien. Zie je hem? Met de groene trui. Zie je hem wel?
Gaan we doen?
Als je erop staat, toch?
Ja, ik denk dat het staan.
We zullen opstaan en met hem meegaan. Straks als het Jezus terugkomt. We zullen opstaan en met hem meegaan. Als Jezus komt.
Blijf niet treuren, zit niet bij de pakken meer.
Was goed te horen? Of,
Wat zei je?
Alles is
oké. Mooi.
Okay. Dat is belangrijk.
Oké, nou gaan we nog even.
Zo is dat. De keel.
We zijn nog steeds druk bij werk. Wat ook heel belangrijk werk is om. Jullie steun en gebed is van harte welkom. Eindhovenaren. Hier Daniel en Jeanette. Binnenkort is er een actie waar u zich voorop kunt geven. Een IT. Georganiseerd door onder andere Trudy Vrij. Maar wij dachten, ja, ik weet niet of u ons allemaal al kent.
Ja, we werken nu 5 jaar lang al in de wijk Katendrecht. Dat doen we met kinderen en jongeren. En we organiseren verschillende activiteiten. Huiswerkbegeleiding, meidenwerk en een leesproject hebben we. En door deze activiteiten leren we veel mensen kennen, komen bij de mensen thuis. En komen er hele mooie gesprekken van. Door deze activiteiten heen en door de bezoeken heen. Toch iets van Gods liefde laten zien aan de mensen.
Wij zijn nog steeds bij WEC en voorheen dan natuurlijk in Gambia, maar nu in Nederland, wat ook heel belangrijk werk is.
Goedendag.
U luistert naar de morgendienst van de Zuidhovenkerk in Dordrecht. De voorganger in deze dienst is dominee Hoek. Op het orgel speelt Egbert Slagboom. Op de piano Peter Dubbelt. En gezongen wordt er door Wouter Meems en Gera Wittekoek. Ik ben Joost Baai en ik zal de orde van dienst aan u voorlezen. Straks hoort u eerst de mededelingen door de ouderling van dienst. En daarna zingen we met elkaar gezang 323 vers 1 en 8 uit het liedboek. Dus we zingen gezang 323 vers 1 en 8. Dan is het tijd om stil te worden, waarna we met elkaar als gemeente het votum uitspreken en de dominee de groet. Daarna zingen we psalm 1, de verzen 1, 2 en 3 in de nieuwe berijming. Dus de verzen 1, 2 en 3 van psalm 1. Daarna wordt de wet voorgelezen en daarna bidden we met elkaar en daarna is het kindermoment. En na het kindermoment zingen we het lied met de kinderen. En dat is op toonhoogte 563. We zullen opstaan en met hem meegaan. Op toonhoogte 563. Daarna gaan de kinderen naar de zondagsschool. En is de schriftlezing uit Lucas 10, vers 25 tot 37. Dus we lezen vandaag uit Lucas 10, vers 25 tot 37. En daarna is de verkondiging. Als antwoord op de verkondiging zingen we het lied Zing mijn ziel voor God uw Heer. Psalm 146 vers 1, 4 en 6 in de nieuwe berijming. Psalm 146 vers 1, 4 en 6. Daarna is het gebed wat we bidden met afsluiten met een gezamenlijk Onze Vader. Daarna wordt de collecte aangekondigd, waarna we zingen gezang 473 vers 1, 2, 4 en 5 uit het liedboek. Gezang 473 vers 1, 2, 4 en 5. En hierna spreekt de dominee de zegen uit. En wij wensen u een gezegende dienst.
Ja, ik hoorde hem ook voorzien.
Ja.
Zal ik hem nu nog uitzetten?
Zou ik doen, ja. Doe ik zo zo. Oh, ja, ja, nagebruik moet je hem uitzetten, ja. Voordat je hem weglaat. Vorige keer...
Goedemorgen, gemeente. We willen op deze zondag, een zondag die volgt op een week waarin Duitsland de Kristallnacht herdacht, een verklaring uitspreken over de nalatigheid van de kerken om op te komen voor de bedreigde Joodse gemeenschap in ons land tijdens de Holocaust. Het past de kerken om nu gezamenlijk tegenover God schuld te belijden voor haar passieve houding bij de deportatie van het Joodse volkdeel in onze samenleving. Wij mogen eraan denken dat bij een oprechte erkenning van schuld zich door Gods belofte van vergeving een nieuwe weg opent. In het gaan van de nieuwe weg moet duidelijk worden dat de kerken daadwerkelijk afstand hebben genomen van een schuldig verleden. Belijdenis van schuld. Vanuit onze verbondenheid met de kerk van vroegere tijden en vanuit de erkenning dat wij al te lang onze stem niet hebben laten horen, belijden wij beschaamd onze nalatigheid ten aanzien van de Joodse gemeenschap en anderen aan wie door de kerken onrecht is aangedaan, zowel voor, tijdens, als ook in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. We erkennen dat onze nalatigheid het volk betrof, waaraan een blijvende, bijzondere positie is toevertrouwd in de geschiedenis van Gods heil. We zijn nalatig geweest toen het antisemitisme in Europa van voor de oorlog toenam en wij onze stem daartegen niet hebben verheven. We zijn nalatig geweest toen ten tijde van de bezetting in steeds ernstigere mate anti-Joodse maatregelen werden genomen en wij bleven zwijgen. We zijn nalatig geweest toen om ons heen Joodse medeburgers werden opgepakt en afgevoerd en wij dat hebben laten gebeuren. We zijn nalatig geweest toen opgejaagde Joodse medeburgers bij ons een schuilplaats zochten en wij onze huizen voor hen gesloten hielden. We zijn er nalatig geweest toen wij ervoor kozen minder krachtig tegen de Jodenvervolging te protesteren ten einde de eigen gemeenteleden van Joodse afkomst te beschermen. We zijn nalatig geweest toen de realiteit van de vernietigingskampen bekend werd en wij dat ten onrecht niet aan de kaak hebben gesteld. We zijn nalatig geweest toen de Joodse medeburgers terugkeerden uit de kampen of de onderduik en hun rechtmatige eigendom weer opeisten en wij niet naar hen luisterden en hun rechten niet erkenden. Wij zijn nalatig geweest toen de Joodse families hun in de oorlog ondergedoken kinderen weer kwamen ophalen en wij hen hun kinderen niet meer wilden afstaan. Het is met schaamte dat wij deze nalatigheid erkennen. Tegelijk erkennen wij met dankbaarheid de moed van hen uit ons midden die wel hun stem verhieven en tegen het onrecht streven. We gedenken hen die de moed hadden de Joodse medeburgers bescherming te bieden en in die onderduik hun Jood zijn te respecteren. Hun moed brengen wij respectvol in herinnering. We noemen met dankbaarheid hen die na de oorlog de Joodse kinderen in de onderduik weer toevertrouwden aan hun Joodse families. We erkennen dat velen die moed en dat respect niet opbrachten. Het belijden van nalatigheid houdt het voornemen in dat wij die niet anders en beter zijn dan de generaties die ons voorgingen, verplicht zijn leerling te trekken uit wat wij nu als onze schuld benoemen. Het is ons gebed dat God onze tekortkomingen vergeeft, onze schuld verzoent en ons hart vernieuwt. Mogen Gods geest ons verlichten om in onze dagen moedig het kwade te weerstaan waar het zich manifesteert in antisemitisme en vreemdelingenhaat, opdat wij niet opnieuw nalatig zullen zijn. Wij verontmoedigen ons tegenover de Joodse gemeenschap van onze dagen. Wij nemen de verplichting op ons naar vermogen in te zetten voor de veiligheid van de Joodse gemeenschap in ons land. Laten we ervoor bidden. God van Abraham, Isaac, Jacob en Israël, die wij om Jezus wil onze vader mogen noemen. Met eerbied en ontzag roepen wij u aan en doen een beroep op uw ontferming. Wij gedenken dit jaar dat we 75 jaar in bevrijheid leven. Wij zien met afschuw terug op de tijd van voor de Tweede Wereldoorlog en de vijf oorlogsjaren. Er heerste toen een geest uit de afgrond van dood en verderf, vooral gericht op de uitroeiing van het Joodse volk. Wij belijden als een kerk die al zo lang bestaat met schaamte dat we in vele opzichten nalatig zijn geweest tegenover u en tegenover het Joodse volk. Wat hebben wij u en het Joodse volk aangedaan door ons niet en door niet onze stem te verheffen toen het antisemitisme de Jodenhaat toenam in Europa? Wat hebben wij u en het Joodse volk aangedaan door niet te spreken toen de Duitse bezetter met anti-Joodse maatregelen kwam? Wat hebben wij u en het Joodse volk aangedaan toen we het stilzwijgend lieten gebeuren, dat Joodse medeburgers werden opgepakt en weggevoerd? Wat hebben wij u aangedaan toen wij het nalieten hen die werden vervolgd een schuilplaats te bieden? Wat hebben wij u en het Joodse volk aangedaan toen wij nalieten op te komen voor gemeenteleden van Joodse afkomst, toen zij maatschappelijk en kerkelijk in het nauw gedreven werden? Wat hebben wij u en het Joodse volk aangedaan door te weigeren de bij ons ondergedoken Joodse kinderen terug te geven? Zie ons in barmhartigheid, God. Wij dragen de lasten van het verleden. Ontferm u over ons en neem die last van ons af. Vergeef ons onze zonden. God van Israël, onze Vader, met respect denken we ook aan hen die wel hun stem lieten horen. Het onrecht bestreden, een schuilplaats boden. Dankbaar denken we terug aan hen die na de bevrijding de ondergedoken Joodse kinderen weer toevertrouwd aan hun ouders. Laat hun gedachten ons tot een zegen zijn. Met eerbied en ontzag roepen wij u aan en doen een beroep op uw ontferming over de Joden die aan deze verschrikking hebben overleefd. En bidden we u voor hun kinderen en kleinkinderen die voort moeten leven met de erfenis van deze donkere periode in de geschiedenis. Zegen hen en bescherm hen. Laat het licht van uw gelaat over hen schijnen. Wees hun genadig en geef hun vrede. Laat ons delen in die zegen. Vernieuw ons en verlicht ons door de Heilige Geest om in deze tijd niet nalatig te zijn. Geef ons moed het kwaad van het antisemitisme en de vreemdelingenhaat te weerstaan. God van Israël, Vader van onze Heer Jezus Christus, verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Vanmorgen is dominee Hoek onze voorganger. Hartelijk welkom, dominee. Ik ben Arie van Andel. Vanmiddag is er een jeugddienst. Deze dienst is voorbereid samen met het jeugdpastoraat jongeren. Ik hoop dat jullie er dan ook zullen zijn en dat jullie zullen kunnen zien. Volgende week gaat dominee van de Heuvel en broeder Richard van der Linden ons in de morgendienst voor. Het is dan de laatste zondag van dit kerkelijk jaar. In deze dienst gedenken we hen die ons ontvielen in het afgelopen jaar. In de middagdienst zal dominee van de Heuvel ons ook voorgaan. Op de website om aan te melden voor die dienst was deze dienst in eerste instantie ook gereserveerd voor de nabestaanden van overledenen. Inmiddels kunnen we erbij zeggen dat de wijken MNOMV zich gewoon kunnen aanmelden voor deze dienst. De middagdienst is een tweede van 10 diensten over bidden en het Onze Vader. De dienst is door gemeenteleden mede voorbereid. We willen nu beginnen aan de dienst met het zingen en het luisteren naar gezang 323, de versen 1 en 8. God is tegenwoordig. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
We bereiden ons op de dienst voor in een moment van stil gebed. Beleiden we onze afhankelijkheid in het uitspreken van het votum. Genade zij u en vrede van God de Vader, van onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan luisteren naar Psalm 1, de verzen 1, 2 en 3. We gaan luisteren naar de geboden van de Heere onze God zoals die staan in Exodus 20. Daar spreekt de Heere tot Israël en ons. Ik ben de Heere uw God die u uit het land van Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet verontschuldigd houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Bidden we om de opening van het woord en om verlichting met de Heilige Geest. Heere, grote en heilige God, u die in de hemel woont en naar uw eigen zeggen de aarde hebt tot een voetbank voor uw voeten. U bent de Vader van de Heere Jezus Christus. En om het werk dat Hij op deze wereld verbracht, mogen we U aanroepen als onze Vader. En we danken U dat we als deel van Uw gemeente hier bijeen mogen zijn, of thuis met de gemeente verbonden mogen zijn via de livestream. En al hunkeren we naar het moment dat we weer als gemeente bijeen mogen komen zonder beperkingen, en met elkaar U de lof mogen toezingen, toch mogen we dankbaar zijn voor de mogelijkheden die u ons biedt. Want er zijn zoveel christenen op deze wereld die zelfs deze mogelijkheden missen. Die ook niet met een klein aantal bijeen kunnen komen. En voor wie het uitgesloten is om door middel van een livestream met de gemeente verbonden te zijn. Omdat ze wonen in landen waar voor het evangelie geen plaats is. Waar de kerk vervolgd wordt. Wilt u bij hen zijn, die in gevangenissen opgesloten zitten, in werkkampen verblijven, of in het geheim in kleine huisgemeenten samenkomen, wellicht met angst om ontdekt te worden? Heren, wij danken u voor de vrijheid die u ons tot op dit moment gelaten hebt. En wij bidden u, wilt u ons een gezegende dienst geven? Wij geloven dat u tegenwoordig bent in ons midden, naar uw eigen belofte, want u zegt dat waar 2 of 3 samen zijn in uw naam, dat u daar bent. En we zijn vanmorgen met meer dan 2 of 3. Wilt u hier zijn? Wilt u zijn in de huiskamers waar meegeluisterd, meegekeken wordt? Geef dat er ook daar zal zijn de concentratie op uw woord. U weet hoe lastig dat kan zijn, met name met een jong gezin om naar een scherm te kijken en zo de dienst mee te beleven. Heere, wij bidden u, wilt u uw Heilige Geest schenken. En daarbij pleiten we op de belofte van u, dat u de Heilige Geest geeft aan degene die u bidden. Heere, wij vragen u, wilt u door uw geest het woord zo dicht bij ons brengen, dat we ons heel persoonlijk aangesproken weten door u, Heere Jezus Christus. En dat we de klem van uw woord niet ontlopen, dat we ons door u laten gezeggen. U kent ons, beter nog dan wij onszelf kennen. En u weet hoe het in ons leven ligt ten opzichte van u. Of u de koning bent van ons hart. Of u onze zaligmaker bent. Of we ons leven met alles uit handen hebben leren geven aan u. Heere, werk geloof, daar waar het niet is en waar het door genade gevonden wordt, wilt u daar doen groeien, dat we toenemen in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. Wij vragen u dat alles in de erkenning dat wij dat niet hebben verdiend. We hebben naar uw wet geluisterd. We hebben in de spiegel gekeken. Heere, en geef dat dat voor ons maar niet een formaliteit was. Maar die spiegel herinnerde ons eraan dat wij niet waren die we zouden moeten zijn. Dat we u tekort deden, omdat we u niet de volmaakte liefde schonken waar u recht op hebt. En dat onze naasten niet hebben lief gehad zoals u dat van ons vraagt. We belijden onze zonden en we bidden om genade. En zie ons aan in hem die de straf op de zonde droeg, opdat er voor ons zou zijn vergeving en eeuwig leven. Heere, schenk uw zegen bij uw woord. Open het hart van ons allemaal hier in de kerk en thuis voor uw woord en uw woord voor ons hart. Hoor ons om Jezus wil, uit genade. Amen. Er is nu het kindermoment en daarna het lied met de kinderen.
Zo, goedemorgen allemaal jongens en meisjes hier in de kerk en thuis. Ik wil eigenlijk beginnen met een vraag aan jullie en ik ben heel benieuwd naar de kinderen thuis ook, maar jullie kan ik natuurlijk niet zien. Dus ik vraag het even aan de kinderen in de kerk. Wie heeft deze week het Sinterklaasjournaal gekeken? Steek je vinger maar op als je het hebt gekeken. Oké, jullie. En daar ook. Oké. Het begon natuurlijk maandag, het Sinterklaasjournaal. En dat is dan elke dag van de week. En gisteren kwam Sinterklaas aan. En het verhaal gaat over twee jongens en die wilden daar heel graag naar kijken. Want dit jaar was het niet bekend waar Sinterklaas aankwam. Dat wisten we niet. Dus je moest maar op de televisie kijken, want dan kon je hem zien aankomen. En deze twee jongens, Frits en Levi, die wonen in Dordrecht en die wilden ook graag naar het Sinterklaasjournaal kijken. En ze hadden het er op school al over gehad, want ze zitten bij elkaar in de klas, Frits en Levi. En ze hadden gezegd, het is om 12:00 op zaterdag, 12:00 in de middag. Nou, dat wilden ze natuurlijk wel zien. En ze hadden afgesproken van, we gaan allebei thuis kijken en dan kunnen we aan elkaar vertellen hoe we het vonden. Nou, dus dat zou helemaal goed komen. En die ochtend, toen wilden ze eigenlijk nog even buiten spelen. En Levi die zei tegen zijn moeder van ja, ik wil wel buiten spelen, maar ik moet natuurlijk wel om 12:00 weer binnen zijn, want anders kan ik niet kijken. Maar ja, misschien vergeet ik wel de tijd en straks mis ik het dan. Dat zou natuurlijk wel vervelend zijn. En toen zei zijn moeder, je mag wel mijn horloge omdoen, dan kun je kijken hoe laat het is. En Levi die zei ja, ik weet toch helemaal niet wanneer het 12:00 is, ik kan nog helemaal geen klok kijken. En zijn moeder zei, nou 12:00, dat is heel erg makkelijk, want dan staat de wijzer bovenaan, de lange en de korte, en dan is het 12:00, dus dan moet je naar huis komen, want dan gaan we kijken. En Frits, die had het er thuis ook over. Die zei, ja, ik moet wel om 12:00 thuis zijn. En zijn moeder zei, vind ik wel een beetje onhandig met eten, want middageten doen we dan ook altijd. Dus ze hadden bedacht, we eten tosties voor de televisie. Dan kunnen we gelijk naar Sinterklaas kijken. En Frits en Levi die gingen lekker buiten spelen en ze gingen een spoorzoekertje doen. En Frits was nog met twee andere vrienden, Levi ook. En het groepje van Levi die ging verstoppen. En het groepje van Frits die ging zoeken naar ze. En met spoorzoekertje, dat doe je misschien ook wel eens. Dan gaat de ene groep die gaat verstoppen, die neemt stoepkrijt mee. Dan zet je pijlen op de straat. En het andere groepje moet je dan volgen. En op het einde van die pijlen staat dan heel groot zoek. En daar moet je dan gaan zoeken. En het groepje van Frits die ging zoeken, nou die ging al die pijlen volgen. Helemaal door de wijk heen en langs het speeltuintje. En aan het eind stond er heel groot zoek. Dus het groepje van Frits die ging overal zoeken naar Levi en naar zijn vrienden. Maar ze konden ze nergens vinden. En nou ja, bij zoek, als dat op de straat staat, moet je natuurlijk wel een beetje eromheen zoeken. Anders is het te makkelijk. En ze hadden al helemaal bij de bosjes gekeken en achter een muurtje. Maar ze zaten nergens. En toen dacht het groepje van Frits, nou ja, dan gaan we maar naar huis. En Frits kwam, die kwam bijna thuis en hij dacht, oh, het Sinterklaasje nou is natuurlijk. Ik moet snel zijn. Dus hij ging rennen naar huis. En toen kwam hij bij de deur en zijn moeder deed de deuren open. En hij dacht, nou die gaat zeggen, leuk, het Sinterklaasje nou begint. Maar dat was helemaal niet zo. Want Frits die kwam bij de deur en zijn moeder zei, Frits, waar was je nou? Het is al lang begonnen en nu heb je het gemist. Je hebt helemaal gemist dat Sinterklaas aankwam. Je was niet op tijd. En Frits die legde uit van ja, we waren aan het zoeken. En toen was het groepje van Levi helemaal weg. En zijn moeder zei, dan moet je maar even bij Levi gaan vragen of hij wel thuis is. Want anders moeten we misschien gaan zoeken. Dus Frits ging naar Levi. Was niet zo ver gelukkig. Het was dezelfde straat. En Levi die deed de deur open. En Frits zei, ja, waarom ben jij nou thuis? We waren hier aan het zoeken. En Levi zei, ik had toch gezien dat het 12 uur was. En jij ging ook het Sinterklaasjournaal kijken. Dus ik dacht, ik ga vast naar huis. Ik zag 12 uur. We moeten nu kijken. En ik heb het gezien. Heb je ook gezien dat hij aankwam? En Frits zei, nee. Ik was te laat en nu heb ik het helemaal niet gezien. Ik heb het gewoon gemist. Ik had geen horloge om en nu wist ik het ook niet. En nou weten jullie allemaal wel natuurlijk dat je gelukkig het gewoon terug kan kijken. Je kunt het gewoon weer opzoeken op de computer en dan kun je het Sinterklaasjournaal kijken. Maar in het verhaal uit de Bijbel zijn er meisjes en die gaan naar een bruiloft. En de meneer die gaat trouwen, de bruidegom, die komt dan aan. En die meisjes, die zijn het eigenlijk vergeten. Ze hebben, nou ja, dat ga je straks op de zondagsschool horen. Ze hebben dan geen olie in hun lampjes en dat wordt helemaal uitgelegd. Maar dan zijn ze wel echt te laat en ze mogen niet op de bruiloft komen. Dus dat is wel verdrietig. En dan hoor je dat verhaal, hoor je straks op de zondagsschool. Maar ik ga al één ding verklappen. Het gaat over de Heer Jezus eigenlijk. Dus niet over de meneer die gaat trouwen of over Sinterklaas. Maar over of je zin hebt in dat de Heer Jezus terugkomt. En dat is best een belangrijke vraag. Ook voor grote mensen, niet alleen voor kinderen. Heb je eigenlijk wel zin in dat de Heer Jezus terugkomt? Of heb je misschien eigenlijk meer zin in andere dingen? Dus daar gaat het over. En er gaat ook het liedje over wat we nu gaan zingen. Dat heet, we zullen opstaan en met hem meegaan als de Heer Jezus terugkomt.
Dan zou het wel heel erg leuk zijn als jullie dan ook echt meedoen, hè, kinderen in de kerk. Grote mensen mogen ook wel meedoen, hoor. Stiekem zo.
Straks als Jezus terugkomt, we
zullen opstaan en met hem meegaan als Jezus komt.
De schriftlezing van deze morgen is uit Lucas 10, de versen 25 tot en met 37.
De barmhartige Samaritaan. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zei tegen hem: Wat staat er in de wet geschreven, wat leest u daar? En hij antwoordde en zei: U zult de Heer in God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. En hij zei tegen hem: U hebt juist geantwoord, doe dat en u zult leven. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en hij zei tegen Jezus: Wie is mijn naaste? En Jezus antwoordde en zei: Een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van de rovers die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek half dood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg en toen hij hem zag ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een leviet toen hij op die plek kwam en hem zag aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was kwam in zijn buurt en toen hij hem zag was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem: Zorg voor hem en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze 3 denkt u dat de naaste is geweest van hem die in de handen van de rovers gevallen was? En hij zei: Degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem: Ga heen en doet u evenzo.
Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig die het woord van onze God hoort en dat is een hart bewaard. Jongens en meisjes, omdat ik het fijn vind dat jullie hier vanmorgen zijn of thuis meekijken met je vader en moeder op de bank, ga ik eerst iets tegen jullie zeggen. Ik weet niet of jullie wel eens hebben gehoord van Johan Frinsel. Hij heeft heel veel kinderboeken geschreven. Misschien heb je zelfs al een keer een boek van hem gelezen. In een van zijn boeken vertelt hij over een jochie in Amsterdam die via zijn juffrouw op school voor het eerst van de Heere Jezus hoort. Op een dag vertelt de juffrouw het verhaal van de barmhartige Samaritaan. En aangekomen bij het punt dat de priester in elkaar geslagen halfdode man gewoon voorbij loopt, roept het ventje heel verontwaardigd keihard door de klas: Wat een schoft! En zegt nu zelf, dat vinden wij toch ook. Wie doet dat nu? Met een stalen gezicht zo'n stakker voorbij lopen? Toch denk ik, gemeente, dat die wetgeleerden en de anderen die als eerste dit verhaal hoorden, zich wel iets bij de houding van deze priester en leviet konden voorstellen. Ik kom daar straks verderop in de preek nog op terug. Trouwens, zomaar even een vraag tussendoor. Als wij geweld op straat zien, en die kans is er, zouden wij dan wel te hulp schieten? Optreden? Of gewoon doorlopen, net doen of we het niet zien, bang om ook klappen te krijgen? En zou jij een jongen en meisje dat door anderen gepest wordt, helpen? De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan is niet zomaar een los verhaal, een op zichzelf staande gelijkenis, maar staat heel duidelijk in een bepaald verband. Jezus vertelt het naar aanleiding van iets. Het maakt deel uit van een gesprek dat hij heeft met een wetgeleerde. Deze komt met een vraag naar Jezus. Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Al stelt hij deze vraag met een bijbedoeling. Hij wil Jezus, die hij niet vertrouwt, verzoeken, toetsen op zijn rechtzinnigheid, om hem zo te kunnen ontmaskeren als niet zuiver op de graad. Al stelt hij die vraag dan met een bijbedoeling, de vraag zelf is belangrijk genoeg. Het is trouwens iets waar Jezus zelf meer dan eens over begint. Zo zegt hij tot Nicodemus, want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Deze man beseft, er is meer dan dit leven. Hoezeer we ook het leven hier en nu echt leven mogen en ervan mogen genieten. Maar dit is niet het een en al. Er is ook het eeuwige leven. En daar wil hij deel aan hebben. Vandaar zijn vraag, wat moet ik doen? Wil het eeuwige leven straks mijn deel zijn? Deze man beseft, er is ook de mogelijkheid dat jij naast grijpt. En dat is zo. Dat is de ernst van het evangelie. Het eeuwige leven is niet iets dat zomaar iedereen zonder meer ontvangt. Volgens de wetgeleerden in Jezus' dagen moest je voor het eeuwige leven heel wat doen. En vooral laten. Je houdt aan allerlei geboden en verboden. Jezus, we hebben ze gemerkt, zit op een heel andere lijn. Hij is er ook veel te licht, denkt er te makkelijk over. Deze man wil weten hoe Jezus denkt dat je aan het eeuwige leven deel krijgt. De heiland stelt hem een tegenvraag. Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Dat weet deze man natuurlijk. Uit zijn hoofd zegt hij de woorden van God op. U zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met uw krachten en uw naaste als uzelf. Hij kan die woorden wel dromen. En dan antwoordt Jezus, precies, doe dat en u zult leven. Wanneer je deze geboden van God houdt, daarna leeft, dan zal het eeuwige leven je niet ontgaan. Gemeente, ik denk dat deze man zich in zijn hemd gezet voelt. Hij voelt zich te kijk staan. Dit antwoord had hij zelf ook wel kunnen bedenken. Men laat zich zomaar niet door Jezus afschepen. Hij wil zichzelf rechtvaardigen. Dat betekent hier zijn gezicht redden, vasthouden aan het goed recht van zijn vraag en blijven bij zijn opzet om Jezus onderuit te halen. En hij zegt dan, wie is mijn naaste? Want als voor God het liefhebben van je naaste belangrijk is, en dat is het, dan moet je wel weten wie je naaste, je medemens is. Het is trouwens opvallend dat deze man blijkbaar meent dat het met de verhouding tot God wel goed zit. Daarover stelt hij in ieder geval geen vraag. Wel over de naaste. Wie is mijn naaste? Sommigen zeiden alleen je geloofsgenoten. Degene met wie je op één lijn zit, zei je naaste. Anderen vonden het dat ook de volksgenoten eronder vielen. En weer anderen rekenen daar ook de proselieten bij, de tot geloof in de God van Israël gekomen heidenen. En enkeling zei, je naaste, dat is iedereen. En nu wil deze wetgeleerde het van Jezus horen. Wie is mijn naaste? Hoe ver reikt dat? En hoeveel vraagt dat? En dan antwoordt Jezus met het verhaal van de barmhartige Samaritaan. wellicht een van de bekendste gedeelten uit de Bijbel. Maar ze zullen we wel merken, bepaald geen eenvoudig verhaal. Het gevaar met gelijkenissen is dat je erop verkijkt. Bij goed luisteren blijken ze vaak iets anders te zeggen dan je in eerste instantie dacht. Zo deze gelijkenis. Het is een verhaal uit het leven gegrepen. Een verhaal van een roofoverval op de weg van Jeruzalem naar Jericho. Dat kwam blijkbaar toen voor. Reizen was niet ongevaarlijk. Er was onder andere het gevaar van de rovers die het vooral hadden voorzien op eenzame reizigers die niet in groepsverband reisden. Toen de tijd waren het vooral de zeloten die de boel onveilig maakten. Een soort losgeslagen vrijheidsstrijders die leefden van roven en plunderen. En vooral, zo las ik, deze weg was berucht. Niet voor niets werd er wel de bloedweg genoemd. Het was een vrij eenzame weg, bergachtig en steil. Jericho was in die dagen een bekende priesterstad. De vele priesters en levieten die daar woonden, gingen wanneer het hun beurt was in de tempel, via deze weg naar Jeruzalem en keerden ook via deze weg terug. Vandaar dat we hen ook in deze gelijkenis aantreffen. Vandaag hebben rovers opnieuw toegeslagen. Een man op weg van Jeruzalem naar Jericho hebben ze overvallen en elkaar geslagen, van al zijn bezittingen beroofd en half dood laten liggen in de brandende zon. Wie het is, weten we niet. Doet er ook niet toe. Jezus heeft het bewust over een man, een mens. Een mens zoals wij. Een mens die aan het leven hangt en op voorspoed hoopt. Wellicht een man met vrouw en kinderen, met zaken en zorgen. En deze mens is in nood. Een slachtoffer van geweld. Een mens zoals we die ook vandaag tegenkomen. Het zien we geconfronteerd worden in de media. We lezen van hem. We zien hem op het journaal. Immers, tal van mensen op deze wereld zijn in nood. De vlucht. Bijvoorbeeld omdat het in hun land niet veilig is. En deze mensen komen onder andere naar ons land. Ze zijn onze medemensen, onze naasten. En God wil dat we hen helpen, goed voor ze zijn. Gemeente, wat deze mensen overkomt, overkomt miljoenen. Soms liggen hele groepen langs de weg te sterven. Hele volken en continenten. Mensen in nood. Zo is dit verhaal van Jezus dus bepaald geen achterhaald verhaal. Integendeel, het is uiterst actueel. Helaas. En zo vertelt hij, toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg. Toevallig. Een woord dat vanuit Jezus' mond misschien niet zo gauw verwachtte. Hij gebruikt het onbekommerd. Deze man heeft in de tempel voor het aangezicht van de God van alle barmhartigheid gestaan. Daar heeft hij tot de Heere gebeden. Hij is ook iemand die Gods wet kent. Hij geeft, dat behoorde tot zijn taak, er zelfs les in. Hij zet als het gaat om de zuiverheid in leer en eredienst elke dag de puntjes op de i. Kent hij God ook? Dat zou moeten blijken. Of wij God echt kennen, blijkt niet zozeer in zijn huis op zondag. Hier is het niet meer dan normaal dat we zijn naam belijden, van hem spreken en zingen. Maar of je God kent, dat blijkt vooral op maandag en op zaterdag. In de werkelijkheid, de vaak harde werkelijkheid van alle dag. Dan blijkt of wij werkelijk bij de Heer Jezus horen of niet. De priester ziet die dodelijk gewonde man liggen en loopt aan de andere kant van de weg en hem voorbij. En nu zijn wij geneigd, net als dat jochie over wie ik vertelde aan het begin van de preek, verontwaardigd te roepen, wat een onmens. Maar die wetgeleerden zullen ongetwijfeld begrip hebben gehad voor het doen en laten van deze priester. Hij kent namelijk de wetten van Mozes. Is op de hoogte van de rabbijnse voorschriften. En staat er niet in Leviticus 21 dat priesters zich niet mogen verontreinigen aan een dode? Een priester mag geen dode aanraken. Alleen wanneer het een naast familielid betreft, een vader of moeder, een zoon of dochter, is hem dat geoorloofd. Verder moet hij elk contact met een dode vermijden. En u ziet deze priester dit slachtoffer van geweld liggen. Misschien wel bewusteloos, roerloos, zodat je zou kunnen denken dat hij dood is. Het kan ook dat deze man ligt te kreunen van de pijn. In ieder geval is duidelijk dat hij er ontzettend slecht aan toe is. Zo slecht dat hij of dood is, of anders mogelijk elk ogenblik kan sterven. Wat moet je dan als priester doen in zo'n situatie? Naar die man toe gaan. En hem onderzoeken om te zien hoe hij eraan toe is. Met het risico dat hij al dood blijkt te zijn. Of onder je handen sterft, zodat je Gods gebod overtreedt? Of moet je het zekere voor het onzekere nemen en je niet met hem inlaten in de hoop dat iemand anders hem ziet? Dan loop je in ieder geval niet de kans om Gods gebod te overtreden en onrein te worden. Deze priester kiest voor het laatste. En dat zullen heel wat mensen in zijn omgeving gerespecteerd hebben. Zo'n principiële houding. Hij houdt vast aan de wet, aan de letter van de wet. Wij moeten bij deze priester, en dat geldt ook voor die leviet, die denken aan een kille, onmenselijke figuur, zonder een grijntje gevoel. Het gaat hier niet om een mens die niets voor een ander over heeft, maar om een man van principes. Die zichzelf niet van zijn principe laat afbrengen door menselijke gevoelens. Tegen dat wetticisme. Dat starre en strakke van regel is regel. En je hebt een principe of je hebt het niet. Daar liep Jezus steeds weer tegenop. Daar kon hij niets mee. Omdat het belangrijkste de liefde erin gemist wordt. Waar menselijke principes de dienst gaan uitmaken, het laatste woord krijgen, wordt het kil en vormelijk. Het gaat in het geloof om de liefde. Om de liefde tot God en de ander. De liefde is het allerbelangrijkste. Gemeente, puur formeel valt deze priester weinig te verwijten. En in het zekere voor het onzekere houdt zich aan de regels, maar ondertussen mist hij barmhartigheid, echte bewogenheid. En daar gaat het God en Jezus nu net om. Ik wil, ze zegt hij meer dan eens, barmhartigheid en geen offerande. Het trieste is dat juist degene die iets moeten afspiegelen van de liefde van God tot het verlorene, het geschondene en hulpbehoevende, een priester, een leviet, mensen die vertrouwd zijn met het woord van God, dat juist zij het erbij laten zitten, geen barmhartigheid vertonen, niet naast die ander neerbuigen om hem de helpende hand te bieden. Dat doet de Samaritaan, een buitenlander. Iemand die door de Joden niet als naaste werd aanvaard. Hij doet wat anderen nalaten. Zij gaan deze mensen nood voorbij. Zijn voorbijgangers. Hij gaat naar hem toe. Hij denkt dus niet, straks pakken ze mij ook nog. Laat ik maken dat ik hier wegkom om me nu moedwillig in gevaar te begeven. Hij knielt naast hem neer. Verzorgt zijn wonden, tilt hem op zijn eigen rijdier en gaat er zelf naast lopen. Zo is deze Samaritaan in de meest letterlijke zin van het woord de naaste van die man. Hij brengt hem naar een herberg, daar wordt de gewonde verder verzorgd. En het is dus echt tijd voor hem. Deze Samaritaan laat het dus niet bij het verlenen van eerste hulp. De dag erop laat hij hem achter onder de hoede van de waard. En hij zal alle kosten voor zijn rekening nemen. Als voorschot betaalt hij de herberg hier alvast 2 penningen. Dat was in die tijd een dubbel dagloon. En zouden er nog meer kosten moeten worden gemaakt, dan zal hij ook die vergoeden. Zo geeft hij de herberg hier een blanco cheque. Hij stelt zich dus helemaal garant voor de man. De barmhartige Samaritaan. Hij doet precies het tegendeel wat je zou kunnen verwachten. Want met hem staat de halfdode man immers op gespannen voet. Daarom kan deze Samaritaan hem ook voorbij gaan en zijn lot overlaten. Maar het onverwachte gebeurt. De Samaritaan wordt met innerlijke ontferming bewogen, tot in zijn ingewanden geroerd. Hij helpt. En zo stelt Jezus hem tot een voorbeeld aan de wetgeleerden en de anderen. Dat moet wel tegen het zere been zijn geweest. Want Joden konden Samaritanen niet luchten of zien. Hoe diep hun afkeer van deze mensen was, blijkt wel uit allerlei rabbijnse voorschriften, bepalingen van die dagen. Zo mocht je aan Samaritanen niets verhuren of verkopen, nog geen geit. Of het moest een zieke of een kreupeligheid zijn. En het was een Joodse vrouw streng verboden een Samaritaanse vrouw te helpen bij de geboorte van een kind. Ze zouden nog veel meer te noemen zijn. Dit alles maakte het bijvoorbeeld onmogelijk een Samaritaan als je naaste te zien en te helpen de hand te reiken. Jezus sluit deze gelijkenis. Die bedoeld is als antwoord op de vraag, wie is mijn naaste, af met een vraag aan de wetgeleerde. Wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers was gevallen? Die barmhartigheid aan hem bewezen heeft, zo antwoordt de man. Hij kan, zo merkt u, het woord Samaritaan niet uit zijn keel krijgen. Merkt u dat Jezus hier de zaak precies omkeert? Die wetgeleerde dacht, evenals wij doorgaans, mijn naaste, dat is degene die ik moet helpen. Over wie ik mij moet ontfermen. Mijn naaste is degene die hulp behoeft. Maar Jezus keert het om. De naaste is hij die barmhartigheid doet. Bewijst. De naaste in deze gelijkenis is dus niet de geholpene, maar te helpen. En zo verandert Jezus de vraag, wie is mijn naaste, in de vraag, van wie ben ik de naaste? Ben ik iemand die niet aan de nood van de ander voorbij loopt? De vraag is niet wie of wel geen naaste is, maar ben ik de naaste voor de ander? Het gaat er dus om, willen wij zijn voor de ander? Willen we een diaken zijn? Want dat is de belangrijkste taak van de diakenen. Omzien naar mensen die hulp nodig hebben en hen helpen. En als het goed is, is elke christen een diaken. De priester en de leviet zijn zichzelf de naaste. Steken geen hand uit om te helpen. Zien aan de nood voorbij. En wij? Juist van ons als christelijke gemeente wordt gevraagd niet meegenomen te worden in het ik-denken. In het uiteindelijk gericht zijn op jezelf, op de eigen groep, de eigen kring. Maar om te delen in de nood van anderen. Zien wij de ander in nood, die ons nodig heeft, dichtbij, veraf. Dat vraagt de complete bekering. Want vanuit onszelf, u, jij, net zo goed als ik, vanuit onszelf zijn we allemaal onszelf de naaste. Dat is mijn natuur, zo ben ik. De naaste worden vraagt bekering. kan alleen maar door Christus, in een leven met Christus, in echte afhankelijkheid van Hem. Uiteindelijk is er maar één, die vanuit zichzelf de naaste wil zijn van mensen in nood. Jezus. Hij is voor ons de naaste geworden. Gemeente, en dat is iets dat u moet proberen te onthouden bij het lezen van het Nieuwe Testament, van gelijkenissen. Elke gelijkenis zegt iets over het Koninkrijk van God, over Jezus zelf. De ene keer is dat duidelijker dan de andere keer. Soms moet je er echt naar zoeken. Zo ook hier. In wezen vertelt Jezus hier over zichzelf. Zegt hij wie hij is. Daar blijkt er verschillende dingen. Zo zegt hij van de Samaritaan dat hij met innerlijke ontferming wordt bewogen. Dat is in het evangelie een woord dat alleen gebruikt wordt in verband met God zelf en de Heer Jezus. En nooit voor een mens. Met innerlijke ontferming bewogen. Van de Samaritaan staat dat hij op reis was. Precies hetzelfde lees je in het vorige hoofdstuk van Jezus. Hij is op reis naar Jeruzalem. Daarin is hij op weg om het te lijden en te sterven, te vallen in de handen van de moordenaars, om zo barmhartigheid, genade en ontferming te verdienen voor mensen die ten dode opgeschreven zijn, mensen zoals u, jij en ik. In die barmhartige Samaritaan is ons het beeld van Jezus getekend, van God zelf. Hij is het, ten voeten uit. In Christus is God ons immers zeer nabij gekomen. Een van ons geworden. Naast ons komen staan. Onze naaste geworden. Zo komt hij ons nabij in onze nood. En onze geestelijke nood. Onze lichamelijke nood, onze sociale nood. Om ons tot helper te zijn. Zoals we Jezus in het evangelie tegenkomen, zo is hij nog. Vol barmhartigheid. Begaan met de verstotenen, de paria's. Hij ontfermt zich over vastgelopen levens. Over hen die moeten klagen. Ik heb geen mens. Sinds de zondeval. Leven u en ik op gespannen voet met God. Dat is de werkelijkheid. Van huis uit, vanuit onszelf, moeten wij niets van God hebben. Gaan we hem uit de weg? Willen we niet met hem leven? Vinden we God lastig? Omdat hij een claim legt op heel ons leven. En zo zijn we vanuit onszelf mensen zonder toekomst. Met geen ander vooruitzicht dan de dood, de eeuwige dood. Zo liggen we langs de kant van de weg. En dat is het verschil met de man uit de gelijkenis en dat door eigen schuld. En of we dat nu voelen of niet, dat is zo. En nu komt God zelf langs. Niet om ons voorbij te gaan, ons aan onszelf over te laten, hoezeer we dat ook verdiend hebben. Maar om zich over ons te ontfermen, barmhartigheid te betonen. God is in Christus neergedaald in onze ellende, waaruit we onszelf onmogelijk kunnen redden. Hij buigt zich over ons om ons op te heffen uit onze nood, uit ons aan de dood vervallen bestaan en ons thuis te brengen. Hij komt om onze wonden te verbinden, om het vuil van onze zonde weg te wassen en ons leven te redden van de dood. Zo staat hij ook vanmorgen weer voor ons, in het gewaad van zijn woord. Deze barmhartige, deze van elders gekomen redder. En hij vraagt, kan ik u van dienst zijn? Wil u je laten helpen door mij, omdat je vanuit jezelf gezien hopeloos aan toe bent? Mag ik je redden? U laat hem toch zeker niet voorbij gaan. Ik denk toch hopelijk niet dat het wel meevalt met je. Buiten hem zijn we verloren. Gaan we verloren. Met de prijs van zijn leven betaalde hij voor ons volledig levensherstel. Door zijn liefdevolle zorg waarmee hij voor ons instaat, komt het goed eeuwig goed. En hij reinigt ons niet alleen van onze zonden, maar schenkt ons ook een nieuw leven. Een leven achter hem aan, een leven van navolging, waarin hij door zijn geest zijn beeld in ons wil uitdrukken, zodat het werkelijkheid wordt. Deze gezindheid, zij in u, die ook in Christus Jezus was. Want wie zelf geholpen is, gaat ook anderen helpen. Wie ontdekt heeft totaal aangewezen te zijn Christus barmhartigheid, zal ook andere barmhartigheid willen betonen. Dat kan niet anders. Het zijn ook de laatste woorden van Jezus in dit gedeelte. Ga heen en doe u even zo. Doe als die barmhartige Samaritaan. Wanneer je de Heer Jezus hebt leren kennen, kun je niet aan een ander voorbij leven. Wil je helpen? Gemeente, in het geloof zijn we de ander tot de naaste. Hoe? Door de Heer Jezus aan te prijzen als de barmhartige die zich over ons ontfermen wil. Zonder ook maar enige voorwaarde vooraf. Die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. We kunnen de ander geen grotere dienst bewijzen dan door te wijzen op hem. Maar daar blijft het niet bij. Als we gaan zien wat God gaf voor ons, alles, zijn zoon zichzelf. En wie hij wil zijn voor ons, een God van nabij, God met ons, dan komt er in ons leven daadwerkelijke ontferming. Dat kan niet anders. Dat gaat vanzelf. Zo vanzelf. Dat we op de jongste dag tot onze verwondering uit Jezus' mond zullen horen. Ik ben hongerig geweest. En je hebt me te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest. En je hebt me te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling, een asielzoeker. En je verleende me onderdak. Wat zoveel je dit deed aan een van mijn minste broeders, deed je het aan mij. En wie alleen, vrijwel alleen voor zichzelf leefde, steeds naar een excuus zocht om niet te helpen. En zo de nood liet, tot die zou die zeggen, ga weg van mij. Want die was niet uit God en heeft God niet gekend, want God is liefde. Dat is de belangrijkste vraag die wij dagelijks hebben te stellen. Deze. Heere, wat wilt u dat ik doen zou? En leer me u en de ander lief te hebben. Gemeente, geloof in de Heere Jezus. En u zult zalig worden. En wie in hem gelooft, doet zijn werken. De werken van de liefde. Want de geloof zonder werken is dood. Amen. We gaan luisteren naar Psalm 146. In die psalm gaat het erover dat de God van Israël een zwak heeft voor hen die zich aan de onderkant van de samenleving bevinden, die door zichzelf niet kunnen opkomen. De weduwe, de wezen, de hongerige. En dat hij met hen begaan is. En dat hij vraagt dat ook wij met hen daadwerkelijk begaan zijn. 146, 1, 4 en 6. We willen danken en voorbeden doen. Ik heb de volgende namen doorgekregen om in de voorbeden te gedenken. Wim en Tine Vos, we mogen dankbaar zijn voor de uitslagen die Wim heeft ontvangen. We zullen bidden om dagelijkse kracht. We bidden ook voor Natasja Visser van de Heide en Simone Kroosman van de Heide. Vanwege de zorg die ze hebben over een vader die in de laatste fase van zijn leven is. We bidden ook voor Noah Besseling, die behandeld wordt voor een tumor in haar kaak. En we mogen danken met de familie Norbruis, die gisteren 45 jaar getrouwd waren. Laat ons bidden en danken. Heren, wij danken u heel hartelijk dat u het woord tot ons richt. En dat uw woord een woord is dat midden in het leven van alle dag staat. Dat u ons ook de vraag stelde. Wie is je naaste? Maar het gaat erom van wie jij de naaste bent. Heren, wij bidden u. Doe ons in deze wereld staan. Als mensen vol barmhartigheid. We leven op het rijkste plekje van deze aardbol. U hebt ons veel toevertrouwd. En u hebt het ons gegeven opdat we barmhartigheid zouden betonen. Heren, wij bidden u, leer ons te leven van uw barmhartigheid. En te delen van al datgene wat u ons hebt toevertrouwd. We bidden u voor de nood in de wereld. Er zijn zulke ontzettende dingen die er gebeuren. We denken aan de gewelddadigheden op dit moment in Ethiopië en Eritrea. Waar mensen massaal worden vermoord. Wilt u zijn met die bevolking die al zoveel heeft geleden? We bidden u voor die landen waar het coronavirus veel slachtoffers maakt. Waar geen IC's zijn, geen teststraten, waar de nodige medische hulp ontbreekt. Heren, wij bidden u, wilt u zijn met onze regering? En de besluiten die steeds genomen moeten worden, wij bidden u voor minister-president Rutte, voor minister De Jonge, minister Van Ark. En al die anderen die verantwoordelijk zijn. Wilt u geven dat zij het ook van u verwachten, juist ook hierin. We bidden u voor hen die getroffen zijn door het coronavirus. Die geliefden hebben verloren aan dit virus. Voor hen die werken in de zorg en die het water af en toe tot de lippen komt. Ontfermt u zich. En laat het virus teruggedrongen mogen worden. Heren, wij komen ook met de zorgen die er in de gemeente zijn voor uw aangezicht. We bidden u voor Wim en Tine Vos. We zijn dankbaar voor de uitslagen die Wim mocht ontvangen. Maar u weet dat de zorgen niet weg zijn. En wilt u hem samen met Tine dagelijks die kracht geven die nodig is om verder te kunnen. Het zien op u. Het schuilen bij u. Wij bidden voor Natasja Visser en Simone Kloosterman. U weet het verdriet wat er is in hun leven, nu ze voor hun ogen zien gebeuren dat het leven van hun vader een einde neemt. Geef hen kracht en wees ook hun vader nabij. En dat hij zien mag op u, die zich ontfermt over allen, die met hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. We bidden u ook voor Noah Besseling. Geef dat de behandeling die zij ondergaat gezegend wordt. Wees haar en alle die om haar heen staan een God van nabij. We danken u met het echtpaar Noorbruis dat ze gisteren mochten gedenken 45 jaar getrouwd te zijn. Al die jaren hebt u hen gedragen. En wij vragen u, geef dat zij nog goede gezegende jaren uit uw trouwe vaderhanden ontvangen. Heren, zo komen wij tot u. En wij bidden het gebed dat uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, ons leerde. Onze Vader, in de hemelen zijn. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als er ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Het slotlied waar we naar gaan luisteren is gezang 473, 1, 2, 4 en 5. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Zojuist de collecte aan te kondigen, maar ik neem aan dat die ook hier bij de uitgang is en dat de mensen thuis via Tiki aan de collecte kunnen geven. Gaat dan u hier in de kerk en degene die met ons meekijken heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere en wees tot een zegen voor al degene die Hij op u wegbrengt. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Zuidhovenaren, hier Daniel en Jeanette. Binnenkort is er een actie waar u zich voor op kunt geven. IT, georganiseerd door onder andere Trudy Vrij. Maar wij dachten, ja, ik weet niet of u ons allemaal al kent.
Ja, we werken nu 5 jaar lang al in de wijk Katendrecht. Dat doen we met kinderen en jongeren. We organiseren verschillende activiteiten. Huiswerkbegeleiding, meidenwerk en een leesproject hebben we. Door deze activiteiten leren we veel mensen kennen, komen bij de mensen thuis. Komen er hele mooie gesprekken op gang. Door deze activiteiten heen, door de bezoeken heen, we toch iets van Gods liefde laten zien aan de mensen.
Wij zijn nog steeds betrokken bij WEC en voorheen dan natuurlijk in Gambia, maar nu in Nederland. Wat ook heel belangrijk werk is om eigenlijk onze missie bekend te maken als mobilizer. Om mensen te zoeken die deze missie delen, om de missie over te dragen door visie, door gebed. En dat is het werk van de mobilizer dat ik de afgelopen jaar heb mogen doen. Binnenkort komt er een flyer uit waarin we ons werk nog verder uitleggen. Dus jullie steun en gebed is van harte welkom. Hoi Zuidhovenaren, hier Daniel en Jeanette. Binnenkort is er een actie waar u zich voor op kunt geven, een IT, georganiseerd door onder andere Trudy Vrij. Maar wij dachten, ja, ik weet niet of u ons allemaal al kent.
Ja, we werken nu 5 jaar lang al in de wijk Katendrecht. Dat doen we met kinderen en jongeren. En we organiseren verschillende activiteiten. Huiswerkbegeleiding, meidenwerk en een leesproject hebben we. En hierdoor deze activiteiten leren we veel mensen kennen, komen bij de mensen thuis. En komen er hele mooie gesprekken op gang. Door deze activiteiten heen en door de bezoeken heen, kunnen we toch iets van Gods liefde laten zien aan de mensen.
Wij zijn nog steeds betrokken bij WEC en voorheen dan natuurlijk in Gambia, maar nu in Nederland. Wat ook heel belangrijk werk is om eigenlijk onze missie bekend te maken als mobilizer. Om mensen te zoeken die deze missie delen, om de missie over te dragen door visie, door gebed. En dat is het werk van de mobilizer dat ik de afgelopen jaar heb mogen doen. Binnenkort komt er een flyer uit waarin we ons werk nog verder uitleggen. Dus jullie steun en gebed is van harte welkom.